je bent enthousiast voor de Heer. Je wil van alles voor hem doen. Je ziet zoveel mensen die Jezus niet kennen, waar je een hart voor hebt. Bij mij was dat eigenlijk expliciet toen we een zustergemeente starten van onze kerk in Purmerend, waarin we geen predikant konden vinden. Mijn verlangen was zo groot om die mensen daar te bereiken, ook omdat we er vroeger gewoond hadden. Daar ben ik als predikant ook begonnen, naast dat ik nog in de oude moedergemeente predikant was. Ja, en dat ging een paar maanden goed. We hadden ook het idee van, we gaan dat een paar maanden met elkaar doen en dan vinden we vast wel weer een predikant. Nou, dat ging dus niet goed. Het was 3-4 maanden van op je tenen lopen om nog energie en vooral geestelijke energie te vinden om de gemeente te dienen. En dan merk je ook dat je stille tijd, die schuift wat op. Dat wordt net iets minder. Maar je hart is er zo bij dat je eigenlijk vanuit je geestelijke reserves als het ware de gemeente dient. En dat was ook hartstikke goed. Tot een dag in december. Dat ik achter de preekstoel stond, was de preek aan het houden. En ik voelde dat er iets begon te draaien. Ik wist wel dat ik herinnerde van, ik moet opschieten met de preek, zodat ik in ieder geval het einde haal. Dan kan ik tenminste gaan zitten. En ik begon wat sneller te praten. En ik hoorde van gemeenteleden later terug dat ik begon te herhalen wat ik al verteld had. En het begon steeds harder te draaien. En ik begon diepe adem te halen. Ik dacht, ik moet blijven staan. Ja, en toen was er in één keer niks meer. En toen lag ik lang uitgestrekt achter de preekstoel. En ontstond er een enorme paniek in de gemeente. Ze konden mijn pols niet voelen, dus hadden ze dat ik overleden was. Ja, en dan treedt er een paniek op. Waar ik dan het middenpunt van ben, maar daar merk je alleen niks van, omdat je er zelf bewusteloos ligt.
Goedenavond luisteraars en welkom onder een nieuwe regenboog. In december 2005, u hoorde het, viel hij flauw achter zijn preekstoel. Te veel hooi op zijn vork. Hij zegt zelf dat hij werd stilgezet door God. Hoe ging het verder met deze drukbezette man? Joop van der Elst ging in gesprek met Frits Jongboom.
In je inleiding schets je eigenlijk een heel druk baasje. Je deed te veel, je wist dat het ging komen en toch blijf je doorgaan. Je werd stilgezet in wezen, dat je flauw viel achter de preekstoel.
Ja, ik heb dat stilzetten heb ik zeker ervaren. Dat ervaar je niet op dat moment. Want je hebt dan toch het idee van, joh, ik red het wel en het is even tijdelijk is het. En straks wordt het wel weer rustiger. Net wat ik altijd andere mensen ook voorhoud. Van, joh, juist van, als je zegt van het wordt volgende week rustiger, wordt het dat niet. Want je moet het nu rustiger zien te krijgen. Maar bij jezelf dan blijkt dat altijd wat anders te werken. En pas in de periode erna, toen ik achter die preekstoel lag en weer bijkwam, toen ervoer ik zo'n vrede voor God. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ik ben iemand die hangt aan het leven. Ik heb 4 heerlijke kinderen en een prachtige vrouw. En een heerlijke, prachtige bediening van God gekregen. Ja, ik heb nooit verlangd om dood te gaan. Ik vind het heerlijk hier op aarde. Ik vind het heerlijk om te genieten van alles. En op dat moment was het goed. Nou, dat goed kan je omschrijven als van, God, als ik inderdaad dood ga of als ik blijf leven, het is goed. Er kwam zo'n enorme vrede over mijn leven heen. Een vrede die ook niet zomaar beter pakken is. Maar het ging zo diep van, God, het is goed. En als je me komt halen, als mijn tijd hier geweest is, het is allemaal goed. En u zorgt wel voor de rest van het gezin. En het is uw gemeente, het is uw gezin ook. En het komt allemaal wel goed. Nou, dat was zo'n enorm besef van rust en vrede. En pas later kreeg dat, zeg maar, woorden in de vorm van, je bent thuis. Ik ben 2 weken thuis geweest, 2 weken helemaal niks gedaan. En later heel langzaam weer begonnen. Maar gewoon naar thuis zitten en niks hoeven. Dat was zo verschrikkelijk lekker. Ook even geen stille tijd hoeven, hoor. Want daarvoor was het altijd van, in alle drukte moet dat ook nog. En dan werd het eigenlijk een stukje stress van wat ook nog moest. Maar gewoon van, er hoeft helemaal niets. En als ik zin heb om de Bijbel te lezen, pak ik de Bijbel. En als ik zin heb om dat niet te doen, dan doe ik het niet. En dan zie je heel langzaam ontstaan dat je weer verlangen krijgt om God te zoeken. Om weer de Bijbel te openen en gewoon heerlijk tot rust te komen.
Je zei iets, alsof je nu pas tot je doordrong van, dit is, dat God tegen je zei van, dit is mijn kerk, dit is mijn werk. En het is helemaal niet van jou, Frits Jongboom.
Ja, nou, je weet dat wel, zeg maar. In theorie is dat heel duidelijk. In praktijk hecht dat, zeg maar, toch ergens aan je hoofd. In je gedachten hecht het zich vast. Ja, jongens, we hebben straks geen predikant. En daar speelde ook nog een beetje mee dat we hadden er gewoond in Purmerend jaren ervoor. We hadden toen erg een verlangen gehad om een soort midden-evangelische gemeente daar ook te hebben. Die er niet is. Dus, Purmerend is een stad van 80.000 inwoners waar er maar 1.000 van naar de kerk gaan. En 79.000 mensen hebben dus geen kerk. Ik kan niet zeggen dat niet iedereen gelooft, maar een heel groot stuk van Purmerend gelooft niet. Het speelde dus ook mee dat ik ergens Gods stem ook wel hoorde roepen van Frits, moet jij daar niet heen? Ja, als er dan geen predikant gevonden wordt, hechten ze toch ergens in van ja, dit is blijkbaar mijn plek. Dus dat speelde op de achtergrond ook nog mee. En dan is het soms nodig dat God je even stilzet. Van het kan beter beginnen aan de start, want we waren net een maand met de gemeente bezig. Dan kan het beter op dat moment zijn dat God even zegt van Frits, joh, zoek nou maar even de rust. Ik werd met enorm, daar heb ik over gepreekt, enorm aangesproken weer door het gedeelte van Martha en Maria uit Lucas 10. Waar Jezus op bezoek komt bij Martha en Maria. En dan wordt hij heel gastvrij wordt hij ontvangen. Nou, dat is op zich al een wonder, want hij kwam niet alleen. Hij had 12 discipelen bij zich. Dus dan komt met 13 man komt zo je huiskamer binnen stappen. En dan is Martha is druk doen om alles voor Jezus te organiseren. Om het een fantastische, onvergetelijke welkom te geven aan Jezus en zijn discipelen. En dan zit Maria, die zit maar te luisteren. Nou, dan zie je als het ware op de achtergrond, zie je Martha van die seintjes geven naar Maria. Maar kom op joh, dan moet hier gewerkt worden. Ik krijg hier mijn eentje niet voor 13 man eten op tafel. En het lijkt wel of Maria zeg maar, dat allemaal niet hoort. En alleen maar aan de voeten van Jezus zit te luisteren. En uiteindelijk dan is Martha is het zo zat dat ze naar Jezus toe komt. En dan zegt ze van nou, Jezus nou is het mooi geweest. Zie mijn zuster daar zitten en het wordt tijd dat nu eens ingrijpt. Want ik sta er alleen te draven. En laat Maria maar aan de slag gaan. Nou, dan vind ik het heel mooi dat Jezus zegt van ja, maar Maria heeft wel het beste stukje uitgekozen. En natuurlijk is het nodig dat je aan het draven bent. Maar het is jouw bezorgdheid geworden. En niet mijn bezorgdheid. En dat stukje, want het was daarin geloof ik dat zowel Maria als Martha het goede deden op dat moment. Alleen de intentie was anders. Daar waar Martha was afgestemd op haar bezorgdheid en Maria was afgestemd op Jezus. Nou, dat stukje moest ik weer opnieuw beetpakken. Om in alle drukte die er was, eenvoudig te zeggen, Jezus, ik kom bij u en ik wil uw rust ervaren.
Ter ogenschijnlijk deed je dat ook wel door je stille tijd te houden. Door je dag, neem ik aan, gewoon zoals je dat zegt, te beginnen met Jezus. Met gebed, met een stukje uit de Bijbel. Dan heb je voor jezelf toch de illusie dat je afgestemd bent.
Ja, het zat er denk ik niet in dat je niet helemaal afgestemd bent op Jezus. Want als je me op dat moment gevraagd had, en ook nu als je me vraagt, joh, hoe keek ik op die tijd terug? Ik was in die tijd wel afgestemd op Jezus, maar het kreeg niet de tijd om te landen in je hart. En dat is een verschil. Dus je kan de woorden wel lezen, je kan wel weten van, joh, dit is Gods werk, dit is Gods bediening, en de vreugde en de blijdschappen door ervaren als je mensen tot geloof ziet komen. Aan de andere kant moet het tijd hebben om zich te hechten in je hart. En dat had het niet meer. Want er was zoveel werk. Het bleef maar doorstromen aan werk.
Het werk is minder geworden?
Het werk is niet minder geworden, maar mijn aandeel is minder geworden. In de vorm van ook de kerkraad. Ik werkte ook nog een dag in de week werkte ik ernaast. Waarin ik les gaf aan visueel gehandicapten. Nou, daarvan heeft de kerkraad gezegd van oké, per onmiddellijke ingang kom je in plaats van 80 kom je 100% in dienst van de gemeente. Nou, dat gaf een enorme rust voor mezelf, zodat er niet die onderbreking meer door de week in zat. En ik ben ook meer opgeschoven richting Purmerend. Dus ik werk nu nog maar 20% in de moedergemeente. Daar is ook iemand anders nu beroepen die daar zit. En ik schuif heerlijk door naar Purmerend toe.
Aan de hand hiervan heb je een boekje geschreven. En toen ik dat hoorde dacht ik van, is het een boekje wat nou verzonnen is? Of is dit gewoon het logisch gevolg op wat er in die preekstoel gebeurde?
Nee, het boekje had niet ontstaan. En had niet die intentie gehad als ik had na het flauwvallen. Het boekje, het heet Brood Nodig, heet het. En dat gaat over een predikant die flauwvalt achter de preekstoel. En die terechtkomt in de tijd van Jezus. En wat ik getracht heb, hij gaat meelopen in verschillende geschiedenisgebeurtenissen met Jezus. Waar hij zich verbaast hoe Jezus is. De rust die Jezus uitstraalt. De liefde die Jezus heeft. Het feit dat Jezus naar mensenharten kijkt en verlangt naar een ervaring met hem. Nou, dat heb ik geprobeerd neer te zetten op een, denk ik, ontspannen manier. Een humoristische manier. Maar ook een diepgaande manier. En die predikant die verwondert zich als hij aan het avondmaal zit. Dat hij daar met mensen zit waarvan hij denkt van... Ja, in mijn kerk kwamen die mensen absoluut niet aan het avondmaal. Jezus viert avondmaal met Judas. Hoe bestaat het? En uitgerekend zit die predikant ook naast Judas. Dus de beker wijn die rondgaat, gaat eerst naar Judas toe en dan naar die predikant. Nou ja, die man die gruwelt ervan dat hij uiteens zo'nzelfde beker moet gaan drinken.
Maar zijn dit, hè, wat je nu zegt, want ik vind het wel heel wezenlijk hoor. Zijn dit nou allemaal indrukken die, of allemaal lessen die jij geleerd hebt door die tijd daarna en die je dan in een verhaal hebt neergezet?
Nou kijk, de basis was er natuurlijk al. Ook omdat je weet van, ja, Jezus kijkt naar de harten van de mens. Maar het was als door de rust die ik daarna gehad heb, die paar weken, dat God in me kwam en ook bijna de opdracht gaf. Maar dat vind ik zelf heel zwaar klinken. Bijna de opdracht gaf om een boekje als dit te schrijven. Juist om mensen op een ontspannen manier mee te nemen aan wie Jezus is. Zal ik een stukje voorlezen anders?
Ik vind het prima, maar nog één vraag. Hebben wij dan, wat je zegt, eigenlijk om mensen mee te nemen naar, om te laten zien wie Jezus is? Dan denk ik, ja, we hebben het Nieuwe Testament. Maar hebben wij dan een bepaalde blik waarmee we daarnaar kijken? En kunnen we niet meer helder zien wie Jezus is?
Dat is wel mijn achtergrond geweest. Van ik wil even zonder die bril van mijn predikantschap willen kijken naar Jezus. En ik heb ook getracht om te vergeten alles wat ik weet. En de verhalen weer eens blanco te gaan lezen. En is te kijken van hoe gaat Jezus daar nu mee om. En ja, ik kwam tot heel verrassende conclusies. De predikant gaat mee bij die wonderbaarlijke spijziging. Nou, hij denkt van ja, wie weet is het wel vandaag die dag of is het niet vandaag die dag. Laat ik voor de zekerheid wat broodjes meenemen, het wordt een lange dag. Dus hij zit daar met allemaal duizenden mensen zit hij daar. En ondertussen wordt het etenstijd, dus hij eet een broodje vast op. En hij ziet meer mensen om zich heen, ziet die broodjes op eten. En uiteindelijk vragen de discipelen dan van, ja, wie heeft de brood dat hij wil delen? En dan zie je uiteindelijk één jongen zie je opstaan. En die predikant die hoort aan zijn buurman, hoort die roepen van, ja, wat een sukkel. Dat zijn ouders toch goed vinden. Dat die jongen heeft toch dat eten heeft hij nodig. En de predikant kijkt ook naar die broodjes die hij nog bij zich heeft. En die ziet die duizenden mensen zitten en die denkt van, ja, ik hou het in mijn zak. Ik ga het niet delen, want als ik mijn broodjes ga delen, ja, wat blijft daar nu van over? Uiteindelijk gaat die kleine jongen, die loopt naar Jezus toe met zijn brood en zijn vissen. En Jezus gaat delen en het brood gaat rond. En die predikant moet het brood aan zich voorbij laten gaan. Net zoals nog een aantal andere mensen die zo verstandig tussen aanhalingstekens geweest om zelf brood mee te nemen. En die zitten vol van hun eigen voedsel. En na afloop stelt hij dan de vraag van, ja, is Jezus dan te enthousiast geweest? 12 mannen met brood zijn er over. Kan Jezus dan niet tellen? En dan klinkt ook het antwoord klinkt terug van, ja, er waren meer mensen zoals jij die vol zaten van hun eigen voedsel, waardoor ze mijn voedsel aan zich voorbij moesten laten gaan. Nou, dat soort inzichten, als je dan weer die geschiedenis in de Bijbel leest, kan je niet voorstellen dat er duizenden mensen zitten die allemaal geen brood meegenomen hebben. De geschiedenis vertelt het niet. Misschien vertelt alleen dat er maar eentje was die zijn brood wilde delen. Nou, ik probeer als het ware achter die geschiedenis te kruipen. En te kijken naar 12 mannen die over zijn. En die mensen die het risico niet lopen om Jezus een wonder te laten doen.
Is dat hetgene wat nou bij jou veranderd is? Dat je nu het risico wel durft te lopen?
Ja, ik denk dat ik meer geleerd heb door die periode. En om bepaalde dingen uit handen te geven. Om opnieuw tegen Jezus te zeggen, ja, God, het is uw kerk, het is uw gezin en ik ben weliswaar verantwoordelijk voor een aantal dingen, maar het is allemaal van u. Nou, dat probeer ik iedere keer weer opnieuw bij Jezus te leggen. Want dat is best nog wel eens lastig. Je merkt na zo'n periode dat het, voordat je het weet, wordt het ook weer drukker. En dan is het iedere keer weer keuzes maken en ik probeer dat echt goed in mijn agenda te plannen, om inderdaad die rust in te plannen. Om inderdaad genoeg tijd te nemen voor de prediking. Zodanig genoeg tijd dat ik tijd heb om niks te doen. En over prediking na te denken. Dus maandags plan ik meestal een beetje, ja, een rommeldag noem ik het altijd maar, een beetje mailen. Maar ook de eerste aanzet voor de preek. Waar ik vervolgens dan 2 dagen de tijd voor heb om het in mezelf door te laten dringen.
Durf je dan je tijd te verspillen aan God, is dat het?
Dat vind ik een hele mooie, zoals je dat zegt. En dat kost best eens moeite. Om inderdaad te zeggen, oké, ik doe niks. Ik wil de boodschap van God in mezelf door laten dringen. En wat heeft het de gemeente dan te vertellen? en niet langer, wat je in een periode van drukte krijgt, van er moet een preek komen en wat kan ik vertellen. Maar luister van God, wat wilt u dat de gemeente hoort? En hoe kunt u die preek, dat wat u wilt zeggen, door mijzelf heen laten werken? En daar heb je rust voor nodig. Bijna verspeelde rust zou je het kunnen noemen, als het niet de rust was die God wil geven.
Je wilde net wat uit het boekje lezen, daar hield ik je vanaf, maar ga je gang.
Ja, er zijn een heleboel stukken die ik zou willen lezen. Het is trouwens, het boekje kost maar €2,95. Heel bewust, omdat ik heb meer boeken geschreven, maar dit boek ben ik zo... Dit doet mezelf zo verschrikkelijk veel als ik het lees, dat ik me bijna een buitenstaande voel als ik het lees. Dat ik niet kan voorstellen dat ik het zelf geschreven heb. Waarvan ik ook zo overtuigd ben dat anderen... Ja, moeten klinkt weer zo... Maar dat het anderen kan helpen. Dat we gewoon heel bewust die prijs laag gehouden hebben om in ieder geval zo groot mogelijk publiek te bereiken. Vanuit het niets worden we plotseling omgeven door een enorme menigte. De mensen komen uit alle hoeken en gaten. En ze dringen zich om Jezus en trekken hem smekend aan zijn kleren. Heb medelijden, Heer. Genees mij, Heer. Een enkeling is wat brutaler door aan te geven dat Jezus hem of haar moet genezen. Ik onttrek mij aan de drukte en kijk van een afstandje toe. In mijn hoofd is het net zo'n chaos als de mensenmassa voor mij. Ik voel een barstende hoofdpijn opkomen. Zouden ze in deze tijd al aspirines hebben uitgevonden? Terwijl ik de ene ex-zieke na de andere vrolijk huppelend bij Jezus vandaan zie lopen, besluit ik de proef op de som te nemen. Je weet immers maar nooit, baat het niet en schaadt het niet. Het is een hele onderneming om Jezus te bereiken tussen alle opdringerige mensen. Als ik eindelijk dichtbij genoeg ben om hem op de rug te kunnen tikken, heb ik het idee dat mijn hele lichaam beursjes van het duwen en trekken. Nog voordat ik mijn hand daadwerkelijk op Jezus' schouder kan leggen, merk ik dat er een vreemd gevoel door mijn lichaam trekt. De pijn in mijn hoofd smelt weg als sneeuw voor de zon. Laat maar, mompel ik binnensmond. Het is al niet meer nodig. En ongemerkt glip ik tussen de mensen door, terug naar de plek waar ik zojuist vandaan kwam. De dag is al ver gevorderd als ook de laatste mensen bij Jezus weggaan. En hij kijkt hem met een gepijnigde blik na, totdat ze uit het zicht zijn verdwenen. Ik loop vol eerbied naar Jezus toe, onder de indruk van wat ik zojuist gezien heb. Op gepaste afstand blijf ik tegenover hem staan. De bijzonderheid van het moment maakt mij voor even sprakeloos en dan hervind ik mijn woorden. Wat is een voorrecht om u persoonlijk te leren kennen. U bent zoveel meer dan ik ooit heb durven hopen en wensen. De wonderen van zojuist hebben diepe indruk op mij gemaakt. U heeft iets gedaan waar eeuwen later nog over gesproken zal worden. U heeft... Abrupt onderbreek ik mezelf en kijk Jezus verwonderd aan. Waarom kijkt u zo verdrietig? Waarom bent u niet blij? Al die mensen zijn genezen. Jezus kijkt omhoog. Vader, slechts weinigen kwamen terug om u te bedanken. En slechts weinigen gaven u de eer. Slechts weinigen zagen waarom ze werden genezen. Ik knik en schaam mij.
Kun je die blik van Jezus beschrijven?
Ik denk dat het een blik zoals ik hem voor ogen heb staan, een blik die enorm veel pijn doet en verdriet doet. Jezus die mensen geneest en dat moet een fantastisch feest geweest zijn. Jezus doet iets waar eeuwen later nog over gesproken zou worden. Waar eeuwen later mensen nog naar verlangen dat Jezus het zou doen. En dan ziet Jezus de mensen weggaan en er komt niemand terug om God te bedanken. Er komt niemand terug om God de eer te geven. Mensen zijn blij, mensen zijn opgelucht dat ze genezen zijn. Maar waar het Jezus om gaat, en dat zie je door die hele evangelie heen, is een relatie met God de Vader. En de genezingen waren een doel om die relatie met God de Vader te krijgen. En je ziet in dit stukje dat ook die predikant, die trapt erin. Hij heeft hoofdpijn, maar uiteindelijk is hij het kwijt. En dan mompelt hij van ja, het is al vanzelf gegaan, het is er niet meer nodig, God. Terwijl Jezus juist oproept om God te eren door al de dingen die hij doet. En ik zie daar een enorme pijn zie ik daar in de ogen van Jezus terugkomen.
Is het dan zo moeilijk om God te danken?
Ik denk dat wij geneigd zijn om meer te vragen dan te danken. Ik denk maar iedereen moet maar eerlijk naar zijn eigen gebed kijken. Dat we vooral geneigd zijn om heel veel te vragen van God. En alleen maar willen danken voor de dingen die we werkelijk ontvangen hebben. Terwijl de Bijbel oproept om te danken onder alle omstandigheden. Of eigenlijk danken voordat dat er iets gebeurd is. Danken voor de alledaagse dingen. Voor de rijkdom die je hebt dat je in een land als Nederland woont. Vragend, zeg maar, hoort misschien wel een beetje bij ons karakter. Dat we altijd wat te wensen hebben met elkaar.
Is Jezus nou in dit boekje, Brood Nodig, maar ook in je ontmoeting, is dat de centrale persoon waar het om draait?
Ja, Jezus is absoluut de persoon waar het om draait. Maar het is vooral de relatie van Jezus met de mensen waar het om draait. Dus Jezus staat centraal, maar daarvanuit zijn liefde voor de mens. Die zo enorm is, dat hij heeft me zo enorm geraakt daardoor. Door even te kijken naar van Jezus, hoe gaat u daar nou werkelijk mee om? Als ik nu even mijn hermeneutische, moeilijk woord voor schriftuitleg, bril afleg, al mijn denken wat de kerk zeg maar neergelegd heeft, maar puur naar Jezus ga kijken, ja, hij verrast me zo ontzettend in de liefde die hij voor mensen heeft en het geduld wat hij heeft. Hij zegt ook van, ja, ik ben hier gekomen voor mensen die het goed met zichzelf getroffen hebben. Ik ben juist gekomen voor de mensen die het niet goed met zichzelf getroffen hebben. Nou, daar staat het boekje vol mee. Maar mensen die het niet goed met zichzelf getroffen hebben en die Jezus tegenkomen en koningskinderen worden.
Is het flauwvallen voor jou ook een herontdekking van Jezus geweest in die zin?
Ja, wat mij weer raakte was het geduld wat Jezus met mij had. En het feit dat toen ik op de grond lag, ik had geen idee wat ik had. Ik had ook zo dood kunnen gaan, ze dachten dat ik het aan mijn hart had. En de vrede die God mij liet ervaren, dat had ook alles te maken met de genade van God. Van Frits, het is in orde met jou. Ik ben voor jouw zonde gestorven. Ik zorg voor jou. Ik ben er voor jou. En mijn hemelpoort staat helemaal voor je open. Maar ook als je hier blijft leven, is mijn genade er voor jou. En een genade die je uit kan delen, maar die je ook voor jezelf kan toe-eigenen. Dat vond ik zo machtig.
Ja, dankjewel.
Oké, bedankt, Joop.
De vrede van God die alle verstand te boven gaat, bracht Frits Jongboom de rust en stilte die hij nodig had om Gods werk op Gods wijze te kunnen doen. Het boekje waar Frits het over had, heet Brood Nodig. Het is bijna 50 pagina's dun en uitgegeven door Merweboek in Sliedrecht. Deze uitzending kunt u morgen naluisteren, vanaf morgen dus, op de site www.eo.nl/regenboog. Dus eo.nl/regenboog. En volgende week, dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Heel graag, tot dan. Dag.